Welcome back, I tussenuurtje.
Ja, welkom bij het AI tussenuurtje, jouw wekelijkse update over AI in het onderwijs. Wij zijn Tom
en Marcel,
twee docenten die AI niet alleen bespreken, maar ook echt toepassen in de klas. Vandaag gaan we dieper in op onze verwachtingen voor komend schooljaar. Dus wat voor impact heeft generatieve AI dit jaar al? Maar eerst gaan we in op het nieuws.
Ja, Tom. Wat vond je van de intro van zojuist?
Van de jingle.
Van de jingle.
Ja, klonk lekker.
Klonk lekker, hè? Heel relaxed. Heb je enige idee hoe lang ik daarmee bezig ben geweest?
Ik weet dat jij zelf muzikant bent, maar volgens mij is dit met AI gemaakt.
Ik heb dit niet ingezongen, dat heb je goed gehoord. Ik ben hier, denk ik, 3 minuten mee bezig geweest.
Okay.
De eerste keer, er zijn verschillende programma's waarmee je heel mooi muziek kan maken. Die zijn al bijna niet meer van echt te onderscheiden. En Udio heb ik voor deze gebruikt. Ik heb 1 kort promptje gemaakt. En met dat promptje kreeg ik eigenlijk al als... En dan krijg je 2 voorbeeldjes. En het tweede voorbeeld was al dit liedje. En ik vond het zo leuk dat ik dacht, die gaan we meteen gebruiken.
Gaaf. Nou, houden we erin wat mij betreft, hoor. Zal ik eens beginnen met een mooi nieuwtje wat ik heb meegemaakt. Ik heb de afgelopen 2 weken, 2 keer dat ik ergens mocht vertellen over AI aan een groot publiek. Dan moet je denken aan meer dan 100 mensen. En bij allebei de keren poneerde ik de stelling... het onderwijs verandert de komende 10 jaar meer dan in de afgelopen 100 jaar. Dus een behoorlijk boude stelling. Eigenlijk had ik van tevoren verwacht dat mensen het hier niet mee eens zou zijn. Want ja, wij merken heel erg dat docenten weinig weet hebben van wat er allemaal mogelijk is met AI. Dus ik had verwacht dat weinig mensen het hier mee eens zouden zijn. Maar bij allebei de keren was het overgrote deel, was het er al mee eens.
Okay, dat is verrassend.
Ja, dus mensen denken dat in de komende 10 jaar... dat er meer in het onderwijs verandert dan in de afgelopen 100 jaar.
Ondanks dat ze waarschijnlijk ook denken... in de afgelopen 100 jaar is eigenlijk stiekem heel weinig veranderd.
Ja, absoluut. En ja, dus dat argument kan je natuurlijk allebei de kanten op redeneren. Van hey, dan kan er wel eens wat wel gaan veranderen nu. Maar je zou ook kunnen denken, ja, waarom zou er nu dan wat veranderen? Dus, maar vond ik een hele interessante. Ik weet nog niet of ik het daar zelf ook mee eens ben. Ik heb er nog even goed over nagedacht. Ik denk eigenlijk dat het heel erg gaat liggen aan hoe goed gaat die technologie nou precies worden. Dat de factor is. Dus we kunnen er nu al heel veel mee. En het onderwijs verandert echt wel door AI. Maar om nou te zeggen dat het meer verandert dan de afgelopen 100 jaar, vind ik groots. Dus lijkt me leuk om dat eens verder uit te werken in het hoofdthema van vandaag. Dus daarover straks meer.
Ja, dan moet ik me nu inhouden, want ik vind al van alles. Maar dan komt het straks.
Ja.
Nou, hey, ik heb gisteren voor het eerst weer mijn nieuwe studenten gezien. Ja, je weet, ik werk bij de ALO en ik heb mijn eerste groep PABO-ALO-studenten gehad. Superleuke groep. En ik heb ze meteen gezegd, jullie moeten wel een accountje aanmaken, want we gaan natuurlijk ook AI inzetten. En wat mij betreft niet zozeer op het toetsgedeelte, daar is allemaal heel veel over gezegd, maar juist op het gedeelte van ondersteuning van het leerproces. En wat ik heb gedaan is, ik heb een chatbot gebouwd. En die chatbot gaat de studenten helpen in de samenwerking. En dus eigenlijk geef ik AI daarmee niet de rol van wat je vaak hoort van tutor, van degene die het allemaal maar uitlegt. Maar eigenlijk een soort van extra groepsgenoot die de studenten gaat helpen bijvoorbeeld met het opstellen van een samenwerkingscontract. Mm-hmm. En daar gaan we volgende week mee starten en ik ben echt heel benieuwd. Dus daar ga ik zeker op terugkomen.
Dat klinkt best spannend of dat allemaal goed gaat.
Ja, ik ben ook benieuwd of de gratis accounts toelaat om ze genoeg ruimte te geven in de prompting om ook echt diepgang te bereiken.
Kan je daar misschien iets meer over vertellen? Misschien weten onze luisteraars niet. Jij zegt met gratis account.
Ja, precies. Dus wij zijn van die mensen die dan allemaal betaalde accounts hebben en eigenlijk eindeloos kunnen werken met met de meest krachtige modellen. Ik gebruik zelf veel ChatGPT, maar ook veel Claude. Daar komen we straks volgens mij al even op terug. Wat je krijgt als je een gratis account gebruikt, is dat je heel eventjes gebruik mag maken van het meest krachtige model. En dan ben je daar 10 minuten of een kwartiertje mee bezig, of heb je 6 of 7 vragen gesteld. En dan staat er, nu moet je 3 uur wachten voordat je weer gebruik mag maken van dit model. Het is een manier misschien om het betaalbaar te houden, of misschien wel om mensen toch te lokken om ook die betaalde account te nemen. Maar studenten hebben natuurlijk niet een betaald account in het overgrote gedeelte. En dan ga ik ze ook zeker niet opleggen.
Ja, nou, wat mij betreft is dit dus een hele belangrijke vooruitgang. Want wij spreken natuurlijk heel vaak docenten en mensen die eigenlijk geen betaald account hadden, die werkte vroeger, voordat dit bestond, met het slechte model. En dat ding was echt waardeloos. En dan kreeg je heel vaak de opmerking van, ja, maar de AI kan nog niet zoveel.
Ja,
Nou, dat kwam
herkenbaar.
dus gewoon omdat ze niet gebruik maakten van het betere model. En nu kan iedereen dus met een gratis account zo'n, nou, wat zal het zijn, 10 prompts per 4 uur ongeveer. Verandert een beetje per dag, maar dat scheelt dus al zoveel. Dus dat is alleen maar leuk. En daarop aanhakend, wij hebben natuurlijk ook AI-docenten gemaakt. Vorig jaar zijn we er natuurlijk druk mee bezig geweest met de naam Aisha. En met ditzelfde model wat jij net uitlegt, dus dat mensen met een gratis account kunnen chatten met de beste chatbot. Dat kunnen ze dus nu ook doen met onze AI-docenten. Dus helemaal gratis. En daar hebben we dus nu ook een dedicated website voor gemaakt. En dat is AIvoorLeerlingen.nl. Dus als je in het voortgezet onderwijs werkt, ga daar eens naartoe. Verwijs je leerlingen daar naartoe. Want ja, AI-docenten en gratis voor het voortgezet onderwijs.
En we gaan ook nog, dat zeg ik er wel maar voorbij, we gaan ook nog experimenteren met hoe gebruiken leerlingen dit nou? En gaan ze daar goed mee om? Of moeten wij misschien in de opzet van de website of de aansturing van de chatbots nog dingen gaan veranderen, zodat leerlingen er ook echt een verrijkende ervaring mee hebben en dan niet op een niet slimme manier gebruik van gaan maken?
Ja, precies. Want je hoort natuurlijk dat ze kunnen er volgens mij slimmer van worden en beter leren en meer leereffect voor krijgen. Maar ze kunnen er ook alleen maar dommer van worden. En volgens mij zit het verschil daarin in hoe ze het gebruiken. Dus nou ja, dat gaan we verder onderzoeken. Maar daar komen we later in het jaar nog verder op terug.
Ja, de Holy Grail. Hey,
Ja.
ik had deze week ook weer heel veel gesprekken met collega's. En ik ben een van de gezichten van het AI. Daar krijg je dan. Dat plakt aan je. Dus alle AI-gerelateerde vragen komen bij mij. Daar herken
Ja,
je je
ja,
ook
ja,
al.
ja, ja.
En een collega vanochtend, toevallig, die zat tegenover mij. En die vertelde, die zei, hey Marcel, ik zat gisteren met ChatGPT. Ik denk een beetje voor het eerst, zoals hij het vertelde. Hij zegt, ik ben 10 minuten bezig geweest. Ik heb hem wat lesstof gegeven. En hij zei hem, ik zal maar even zeggen, ChatGPT, hè? Ik heb vervolgens gevraagd aan ChatGPT, geef ze een brainstorm voor lesideeën, werk dat eens uit. En tot zijn stomme verbazing was hij na 10 minuten klaar waar hij normaal gesproken 2, 3 uur mee bezig was geweest.
Zo.
En mijn commentaar was, welkom, dat doe ik al 1,5 jaar, want het kan eigenlijk iedereen al 1,5 jaar,
Ja.
maar nog steeds weten zo weinig mensen wat er eigenlijk al mogelijk is. Ja, ik vond het wel weer een heel mooi typerend moment van deze week.
Ja, nee, absoluut. Ik hoor dit vaker. Hoe handiger mensen ermee worden, hoe meer ze inzien hoe krachtig dit eigenlijk is. Ja, en een van de dingen wat je zegt. Veel ChatGPT gebruik natuurlijk. Dat is wat mensen kennen. Maar persoonlijk gebruik ik eigenlijk de laatste tijd best wel weinig ChatGPT. Want ik gebruik een concurrent, namelijk Claude.
Ja, ik ook.
Ja, onze ervaring, tenminste dan spreek ik even namens ons beiden, is dat dat toch weer net even een stukje beter is in bijna overal eigenlijk. Teksten schrijven doet het veel beter. Het denkt beter met je mee. Voor mijn gevoel heeft hij gewoon een net iets hoger intelligentieniveau.
Ja, en ik zou nog willen toevoegen, ik ben zelf geen iPhone-gebruiker, maar ik ken natuurlijk Apple-producten. Die zijn misschien qua, nou ja, wat ze kunnen, misschien niet voor op de Android, maar het ziet er net even iets mooier en fijner uit om te gebruiken. En ik vind dat ook typerend voor Claude, eerlijk gezegd. Dat ziet er gewoon allemaal net iets mooier uit en dat werkt toch fijn.
Nee, absoluut. En voor de duidelijkheid, het is geen verschil van dag op nacht. Er zijn nu meerdere modellen eigenlijk die ongeveer op hetzelfde niveau zitten. Dus dan hebben we het over Gemini van Google, we hebben het over Claude van Anthropic, we hebben het over ChatGPT van OpenAI en Grok van Musk.
Ik zou Llama
Ah.
van Meta, van Facebook, daar ook nog bij
Ja, dus
durven
we hebben
zetten.
eigenlijk vijf modellen die ongeveer hetzelfde kunnen. En wat ons betreft is Claude nu. Ja, koploper, maar ja, ChatGPT ook helemaal prima natuurlijk.
Ja, hey, er is nog één nieuwtje internationaal ook, want we hebben het natuurlijk vooral over onze eigen bubbeltje. Maar ik las dus van de week in allerlei nieuwsbrieven dat er nu twee bedrijven zijn die AI-clusters, zoals dat dan heet, aan het opbouwen zijn. Zeg maar datacenter waarin een hele hoop computerkracht wordt bij elkaar gezet om de nieuwere modellen te gaan trainen. Die nog slimmer zijn dan wat we nu al hebben. Willen ze in ieder geval. En opgeteld, wat denk je dat de kostprijs is van die twee datacenters.
Dan praten we niet meer in de miljoenen, denk ik. En ook niet meer in de tientallen miljoenen.
Nee, nou doe er nog maar een paar nulletjes bij, Tom. Ze zijn geschat op 125 miljard dollar per stuk. En ik heb net even zitten googlen. En dat lukte niet, dus dan heb ik ChatGPT gebruikt, eerlijk gezegd. En dat komt neer op ongeveer een derde van het bruto nationaal product van Nederland. Waar twee bedrijven enkel met het beter maken van die modellen mee bezig zijn. En ik denk ook een mooi bruggetje naar het thema van vandaag, hè, waar we een beetje vooruit gaan kijken naar wat komt er op ons af. Ik denk dat we daar ook zo meteen wel langskomen, Tom, naar hey, welke modellen komen er op ons af en wat kunnen die dan eventueel meer en wat zou dat kunnen betekenen?
Ja, maar voordat we naar het hoofdthema gaan, vind je onze podcast nou waardevol? Abonneer je dan en geef ons een like. Zo help je ons groeien. En voor meer achtergronden en informatie bezoek onze site aivoordocenten.com.
Was dat een plugje?
Ja, professioneel toch? Of niet?
Mooi, goed gedaan.
Laten
Staat erin.
we naar het hoofdthema gaan. Want wat we hadden beloofd was dat we gingen bespreken wat onze verwachtingen nou zijn van generatieve AI op het onderwijs van dit schooljaar al. Denk dat het een van de thema's die belangrijk hierin is, gaan we betere modellen krijgen? Wat denk jij, Marcel?
Ja, daar zijn de geleerden het niet over eens. Wij hadden het er straks al even over op het moment dat je als bedrijf, en niet één bedrijf, maar meerdere bedrijven, over de 100 miljard gaat investeren, dan geloof je blijkbaar in dat als je zo'n model maar groter maakt, wat ze dan de scaling law, hè, de wet van de schaal noemen, groter is beter. Als je daar zo in gelooft en met zulke zakken geld gaat smijten, dan zal het meer zijn dan een beetje hoop.
Ja, dat mag ik hopen van wel, ja.
Precies. Dus ik weet het niet. Ik ga ervan uit dat er heus wel weer een sprongetje komt. Of dat een fundamenteel sprongetje is, dat gaan we zien. En als ik daar iets meer over uitleg. OpenAI heeft een tijdje terug heeft een aantal niveaus van ontwikkeling van die taalmodellen op hun site gezet. En dat vond ik eigenlijk wel inzichtelijk. En ze zeggen eigenlijk: een taalmodel waarmee je op niveau kan communiceren, dat hebben we eigenlijk al. Maar wat zo'n taalmodel nou eigenlijk mist, is een soort van redeneerlaag eroverheen. Een soort van intelligentie die ook zijn eigen output bekijkt en andere output geeft als hij zelf besluit, hé, dit was eigenlijk niet zo'n logisch antwoord. Dus een soort denkvermogen daarop. En het volgende stapje zou dan zijn wat ze dan agency noemen. Dus een taalmodel nu is eigenlijk een beetje inrichtingsverkeer. Je stelt een vraag, je krijgt een antwoord en dan stopt het. Maar een agency zou willen zeggen, een model gaat eigenlijk op zijn gangetje. En je kan hem een opdracht geven die verder is dan één outputje. Dus een klassiek voorbeeldje dan is, ik wil op reis deze zomer. Beste ChatGPT, vindt dus een leuk land wat een beetje bij mij past. Kies een goede reis daarheen en koop het maar. En dan kom je de volgende dag terug en dan heeft het model al die stappen voor jou gedaan als een soort agent, als een soort agent. Daar heeft hij die intelligentie voor nodig. Nou, dat zou zeg maar de volgende stap kunnen zijn, waar we misschien wel nog voor de kerst ergens terechtkomen. Wat zou dat betekenen, Tom?
Ja, om daar nog even op te reageren. Ik denk dat dat te vroeg is hoor, van wat je nu. Ik denk dat het model echt wel intelligenter gaat worden. Dus dat we een stap gaan krijgen. En dat is voor mij al heel veel. Want zeg maar, wat veel mensen nog niet weten is hoe goed dit model nu al is. Als je dit goed prompt, dan krijg je een hele HBO-scriptie bijvoorbeeld er met gemak uit. Als je dat op de juiste manier prompt, dan duurt dat. Nou, wat zal het zijn? 5 uurtjes voor een hele scriptie? Dat lukt nu al en dat kan je niet zomaar tegenhouden. Dus als dat model nog beter wordt, dat gaat gewoon heel veel impact hebben.
Ja, ik hoorde zelfs dat OpenAI dat model al bij de Amerikaanse regering heeft laten zien, omdat ze zelf een beetje bang zijn voor de consequenties. Van,
Ja.
hé, maar wacht even, dit heeft zoveel impact. Hier moeten we eerst, dit moeten we eerst zorgvuldig testen voordat we dat zomaar aan iedereen geven. En het gekke is, en ben ik helemaal met je eens, het is al uitgegeven, want we kunnen allemaal al ChatGPT-4 gebruiken, we kunnen allemaal al Claude gebruiken of Grok of al die modellen die je straks noemde, waarmee heel weinig studenten en leerlingen en ook wel collega's weten wat je er allemaal mee zou kunnen. Wat misschien ook maar goed is ook.
Deels wel, dan hebben we iets meer tijd om aan te passen.
Juist.
Ja, ik heb er heel veel zin in en ik ben heel benieuwd. Dat gaat wel een groot ding worden. Een ander ding qua vooruitgang is denk ik ook de voice-capaciteiten. Jij kijkt daar al een tijdje naar uit.
Oh, Tom, ze hebben in mei bij de Spring Update hebben ze demo's gegeven. Ik weet niet of de luisteraar dat alles heeft gezien, anders YouTube het eens een keertje. waarbij ChatGPT niet slimmer is geworden, maar eigenlijk rechtstreeks met je kan praten. Dat wil zeggen, als je nu met ChatGPT praat in je appje, dan wordt dat eerst naar tekst vertaald en dan gaat hij die tekst vervolgens weer uitspreken. Maar ze hebben nu in een nieuw model voor elkaar gekregen dat hij ook jouw intonatie hoort, dat hij ook jouw emotie in jouw stem hoort en dat je hem ook intonatie en emotie mee kan geven. En je zit dan te praten met een systeem waarbij je binnen, denk ik, 2 minuten vergeten bent dat je niet met een mens praat. En dat is dus een soort van assistent of een maatje die je altijd kan aanroepen, die eigenlijk van alle onderwerpen behoorlijk wat weet en die je de hele dag bij hebt. En ik denk dat een van de beperkingen nu in het onderwijs, in het gebruik van ChatGPT, zeker vanuit het perspectief van de leerlingen en de studenten, is dat het talig is. Je moet gaan typen en je moet gaan lezen. Nou, dat zijn niet allebei hobby's van de meeste leerlingen en studenten. Op het moment dat je gewoon met je telefoon-appje op je kamertje kan zitten en je kan gaan kletsen en dat ding kletst terug, dan denk ik dat de sky the limit is. Beide kanten op natuurlijk. Maar daar liggen heel veel kansen, maar natuurlijk ook heel veel bedreigingen, zou ik zeggen.
Ja, en dan heb je het nog niet eens over de optie die ze ook nog hebben laten zien in die presentatie, dat ze ook nog de vision erbij doen. Dus dat het kan zien wat jij op je computer doet. Dus je hebt net een introductie geschreven over iets, dan kan het meteen zien wat je hebt geschreven en daar dus verbaal met je over converseren. Nou, ik weet niet precies wat we allemaal gaan krijgen dit jaar, maar ik verwacht een hele hoop mooie vooruitgangen.
Ja, ik was met mijn zoontje naar, of mijn zoon moet ik zeggen, hij is intussen 16, naar Barcelona, nadat ze die demo hadden gegeven. En toen dacht ik ga dus nu in Barcelona gewoon Catalaans kunnen spreken, want dat ding kan Catalaans. Je hoeft alleen maar te vragen, hey, kijk eens waar ik ben. En je richt je camera op Barcelona en zegt, oh, ik zie dat je in Barcelona bent. Wat kan ik voor je doen? Zeg, nou, ik ga nu bij het hotel een kamerreservering gedaan krijgen. Wil je het alsjeblieft vertalen? En het wordt instantaan vertaald. Dat is niet gelukt. Dus ik heb het overleefd, maar ik kon niet echt communiceren met de mensen daar. Dus ik zit er wel op te wachten persoonlijk.
Qua talen gaat er ook veel veranderen, verwacht ik. Ik denk dat dat nog wel een thema is voor een andere podcast, want daar kunnen we nog heel ver op ingaan. Misschien even naar een ander thema. Dit is wat we verwachten voor komend jaar. Een beter model dat die verbaal met ons kan praten en misschien zelfs wel kan zien wat wij zien. Wat voor impact heeft dit op de leerlingen en op de studenten?
Dat beter model of überhaupt?
Wat jouw verwachtingen zijn voor dit jaar?
Ja, precies. Nog even, ik zou zeggen, laten we dan dat nieuwe model is er nog niet. Laten we suggereren, het wordt er zeker niet slechter op, hè. Het zal misschien iets beter worden of veel beter. Ja, kijk, Tom, wij zitten in ons bubbeltje, hè. Wij hebben 1,5, 2 jaar geleden al bij elkaar gezeten van morgen verandert alles. We hebben ook gezien dat het helemaal niet zo is. Dus de adoptie is onder leerlingen en studenten misschien iets groter dan het onderwijs kan bijhouden. In het algemeen gebruik is het nog niet zo heel slim. Wat ik positief vind en wat ik om me heen zie, is dat er meer en meer vanuit de docenten zelf initiatieven ontstaan om zeg maar niet alleen maar te hebben over de gevaren, maar ook de kansen te gaan benutten. Dus ik zie steeds meer collega's die zelf in lessen gaan experimenteren met AI-toepassingen en dan tegen grenzen aanlopen en dan tegen hele voor de hand liggende of minder voor de hand liggende beperkingen aanlopen. En ik denk dat dat nodig is. Dus top-down beleid, wat er al sinds een jaar overal aan het ontstaan is, prima. Maar ik denk dat het pas krachtig wordt op het moment dat de collega's gewoon de handen in de klei durven te stoppen en er mee gaan spelen. En ik vind het heel mooi om te zien en te horen om me heen dat dat meer en meer gaat gebeuren. Zie jij dat ook zo of is dat mijn.
Nee. Ik vroeg je eigenlijk van wat de impact is voor de leerlingen en studenten. Het ging meer naar die docentenkant. Want ik zie toch wel echt dat leerlingen en studenten het veel meer gebruiken dan docenten. En ik denk zelfs dat leerlingen en studenten het niet altijd durven te zeggen. Dus dat er nog een taboe op zit. Maar ik zie gewoon die leerlingen en studenten dat die meer gebruiken. Ik zeg niet beter gebruiken, want daar zit ook nog heel veel onbenul eigenlijk, als ik het zo mag zeggen. Maar ik zie ook steeds meer wel dat docenten dit interessant vinden. Omdat enerzijds omdat leerlingen en studenten het toch wel gebruiken. Dus dan moet je er iets van af weten. Maar ook hoor ik docenten zeggen dat ze steeds meer toepassingen leren van hoe het werk beter kan worden. Wat natuurlijk hartstikke mooi is.
Ja, dat kleur jij positief in. Ik zat met impact op leerlingen denk, ja, de positieve impact moet ook een beetje uit de combinatie docent-leerling komen. Als ik kijk naar de leerlingenkant, zie ik toch vaak nog, zeg maar, de platte kant. En als ik met leerlingen of studenten daarover praat, geeft dat ook wel toe van, ja, het is gewoon ook een beetje gemakzucht. Als dat ding het heel snel kan, dan heb ik, dan is het gewoon klaar.
Ja.
Dan krijg ik collega's die zeggen, ja, leuk jouw experiment, Marcel. Ze mochten allemaal ChatGPT gebruiken, maar ik heb diezelfde klas voor een ander vak en ik krijg allemaal producten die er heel mooi uitzien, waarvan ik vrij zeker denk te weten dat ze het niet zelf geschreven hebben. Ook een interessant antwoord of onderwerp, maar dat is wel wat ik nog heel veel zie. Dus de leerling die zo gemotiveerd is, intrinsiek, om te denken, hey, het is een tool en ik ga dat puur als verrijking inzetten, daar kom ik nog niet zo heel veel tegen, eerlijk gezegd.
Nee, en dat is een heel belangrijk punt, want je kan het nu gewoon gebruiken voor bepaalde toetsingen en dergelijke. En waarom zou je dan nog leren? Helaas zijn onze studenten niet altijd super intrinsiek gemotiveerd. Dat is gewoon een gegeven, denk ik. En moeten we misschien wel onze toetsing dus aanpassen? Zie je daar al impact of dingen op gebeuren?
Nou, de eerste beweging was natuurlijk verbieden, hè, en of doen alsof het er niet is. En vervolgens denk ik, is er best wel wat beleid gemaakt de afgelopen jaren en hopelijk ook voor dit studiejaar of schooljaar op het aanpassen van de toetsing. Maar wat je vaak ziet, is het toch een soort van pleisterplakwerk wordt, waarbij ik zeg maar wat, een 5-VWO-leerling moet een essay schrijven. Maar goed, dat essay kan hij nu in 2 minuten schrijven. En als hij dat slim prompt, kan je dat niet onderscheiden van een zelfgeschreven werk. Dus we gaan er nog een mondeling aanplakken. En we gaan hem nog vragen over dat essay. Nou, dat soort pleister, ik snap de neiging. En ik denk ook dat het op zich logisch is. Alleen ik denk dat je vervolgens als leerling ook heel makkelijk weer zo'n mondeling kan voorbereiden met je ChatGPT-accountje in je hand. En de vraag is dan wat je uiteindelijk nog leert. Dus wat ik hoop dat gaat gebeuren en waar ik denk dat zeker ook de mensen die wat meer nadenken over de lange termijn effecten van dit soort technologie in het onderwijs, dat je goed moet nagaan waarvoor laat ik ze nou een essay schrijven bijvoorbeeld? Wat zijn nou de leerdoelen? En als het pure schrijven nou weggenomen wordt, hoe ga ik dan datgene wat ik ze wil leren, een langdurige redenering kunnen houden, kunnen concentreren, misschien zelfs wel gewoon schrijfvaardigheden, hoe ga ik dat dan in mijn onderwijs zetten? En daarvoor moet je het onderwijs eigenlijk gaan ombouwen en omdenken. En ja, dat kost in het onderwijs gewoon heel veel tijd.
Ik ben het helemaal met je eens. Terug naar die constructive alignment, waarbij je eerst gaat kijken, hey, wat moeten ze nou leren? Dan wat moeten we of hoe gaan we dat dan toetsen? En dan naar de lessen zelf van hey, hoe gaan we ze dat dan aanleren? En je moet even helemaal teruggaan naar van hey, wat is dan dat leerdoel waarvoor we dit allemaal doen?
Ja. Hey, en Hans, dit is even out of the blue, hè? Maar Tom, als ik jou nou vraag een scriptie, hè? En jij moet gewoon het belangrijkste wat je daar eigenlijk van zou moeten leren als student, moet jij noemen. Wetende dat ik weet, jij hebt er eentje in 5 uur geschreven en volgens mij kan ik nu nog sneller met je nieuwe
Ja, met
code.
Claude gaat het nog
Hè?
beter, ja.
Wat als een student die nou niet meer schrijft, wat mist hij nou aan cruciale vaardigheden, kennis, competenties?
Zelfstandig onderzoek doen. Ik denk dat dat een belangrijk is wat je hebt in de script. Ik denk dat de studenten bij ons in ieder geval krijgen ze al vakken om onderzoek te doen. En in je afstudeerjaar laat je nog eens zien dat je dat daadwerkelijk kan.
Oké, en wat houdt dat concreet in?
Ik denk het uitdenken van heel veel stappen eigenlijk. Dus wat moet er onderzocht worden? Wat voor methode moet je daarvoor gebruiken? Het uitvoeren van zo'n methode, dat goed in een resultaatsectie kunnen zetten. Het is eigenlijk heel veel verschillende kleine onderdelen die je daarmee pakt.
En zeg je daarmee ook dat een student in staat moet zijn om dat geheel te overzien en daar zeg maar de rode draad in te zien en de stappen te snappen?
Ja, absoluut.
Ja, oké, dus er wordt iets cruciaals vervangen dan, hè? Vast nog wel meer met het schrijven van zo'n scriptie. Maar ja, volgens mij gaan jij wat studenten begeleiden dit jaar op het zinvol gebruik van de AI bij dat afstudeertraject.
Ja.
Hoe ga je nou zonder dat schrijfproces over te doen dat toch vangen? Hè? Dat is best wel een ingewikkelde vraag, hè?
Dat is een hele ingewikkelde vraag. En je kan je ook afvragen, Claude kan het nu soms al beter dan wat onze docenten of studenten kunnen. Laat staan als dit nog ietsjes beter wordt, waarom zouden we dit ze nog moeten leren op de een of andere manier? En ik denk wel dat vaardigheden zoals kritisch denken, teksten kunnen interpreteren, al dat soort dingen, die blijven wel. Maar echt een onderzoek doen, terwijl je met een paar prompts dat er ook uit krijgt, ja. Is dat dan, moet dat dan nog in ons onderwijs?
Ja.
Ik vraag het me af.
ik krijg daar ook, ik weet niet hoe ik het te vinden, maar ik krijg daar ook zo'n, hoe heet die tekenfilm of die animatiefilm ook weer eens, waar die over dat kleine robotje dat de aarde aan het schoonmaken is. Dall-E heet
Ah
dat,
ja,
hè? Of
Wally.
Wally, Wally.
Wally.
Dall-E is het tekenprogramma van
Ja.
ChatGPT. Ik zit in mijn bubbel. Wally, zeg maar. Ik krijg daar een beetje een Wally-gevoel bij. Gewoon lekker in je stoeltje zitten. Je hoeft niet meer als student allemaal die vaardigheden te kunnen. Dus ik las laatst een onderzoek waaruit bleek dat het heel veel mentale moeite voor iets doen, dus je mentaal enorm inspannen en leren is zweten, weten we, dat levert negatieve emoties op. Dat is niet fijn om te doen. En op het moment dat je dat niet meer hoeft te doen, dan snap ik ook wel dat een student denkt, nou, ik word daar niet vrolijk van de hele middag mijn hersens pijnigen op iets waar ik nu zeg maar met 20 euro per maand gedeeld in mijn studentenhuis met nog vier anderen. Dat is één biertje per persoon en ik hoef het niet meer te doen. Dus ik begrijp die neiging wel, maar tegelijkertijd creëren we zo meteen een populatie die niet meer geleerd heeft dat leren zweten is. En dat je misschien af en toe een beetje een negatief gevoel krijgt, maar wel de diepte in moet gaan om iets te bereiken.
Ik ben het helemaal met je eens. Mensen die denken vaak over mij en waarschijnlijk ook over jou, Marcel, dat omdat wij veel met AI in het onderwijs doen, dat wij grote voorstanders zijn. Maar het is echt niet alleen maar positief wat je nu zegt. Het is zo belangrijk dat zij ook leren om ergens voor in te zetten. Wat je zegt, leren is zweten. Het hoeft niet alleen maar makkelijk te zijn. En ja, met AI wordt alles makkelijker voor mijn gevoel. Dus. Ja, ik ben het helemaal eens.
Ja, de mooiste anekdote vond ik in het experiment wat ik vorig jaar heb gedraaid, waarbij ik mijn studenten heb geprobeerd te ondersteunen met een specifieke chatbot die ik daarvoor gebouwd had, met het begrijpen van moeilijke teksten. Want ik zit op de ALO en dat vinden ALO-studenten niet leuk om ingewikkelde literatuur te lezen. Dat geldt overigens voor meer studierichtingen, denk ik. En de eerste opmerking die ik kreeg toen ze met die bot aan het spelen waren, was: ja, maar Marcel, nu moet ik nog steeds het artikel zelf lezen. Dus de veronderstelling dat AI het werk bij je wegneemt is heel groot. Terwijl mijn stelling zou zijn, AI kan jou misschien sneller, maar op zijn minst dieper laten leren, omdat je geholpen wordt bij het verwerken van tekst. Maar dat is iets anders dan dat AI voor jou leert en jij zelf niks hoeft te doen. En daar zit zo'n cruciale periode, denk ik, de komende tijd.
Absoluut. En dat is eigenlijk waar we op het begin ook over hadden met die AI voor leerlingen.nl. Dat het heel erg omgaat hoe het wordt ingezet door de leerling of de student. Dat heel veel uitmaakt voor de leerervaring. Want je kan het gebruiken om het alles te vergemakkelijken. En dan is er echt minder leereffect, denk ik. Maar er zijn ook onderzoeken die al waaruit blijkt van hey, als ze dit op de goede manier inzetten, dat ze meer leren. Dus,
Juist.
ja.
Dus er zijn kansen, maar die zijn niet gratis.
Ja, precies. Als ik het even kort mag samenvatten, want gaan we naar de afsluiting. We hebben het gehad over wat wij verwachten voor komend jaar qua generatieve AI. We verwachten betere modellen. We weten nog niet hoe dat er precies uit gaat zien, maar dat is wel de verwachting. We verwachten dat je ermee kan praten in plaats van chatten, dus verbaal. Dat wordt een hele interessante. We verwachten dat leerlingen en studenten het nog meer gaan gebruiken. Die komen er steeds meer achter dat het toch wel een hele handige tool is. Dat docenten ook steeds meer aan het experimenteren zijn. Dat lijkt me heel positief. Heb je nog andere dingen die je nog kwijt wil voor vandaag?
Nou, ik vond het al behoorlijk diepgaand, Tom.
Ja, wat vond je ervan? Dat
Tjongejonge.
was de eerste podcast.
Ja, ik schrik ervan dat wij zo diepgaand bezig zijn. Zonder AI. Misschien is dat wel de sleutel. Wij worden door deze podcast gedwongen zelf na te denken.
Ja.
Ja, nee, hartstikke fijn. We kunnen nog uren hierover praten, maar dat gaan we ook doen. Maar dat doen we dan een volgende keer weer, denk ik,
Ja,
hè?
want deze podcast die gaat elke week plaatsvinden. We nemen jullie mee in de nieuwtjes, zodat jullie elke keer op de hoogte zijn. En we gaan elke week één thema verder uitspitten. Eigenlijk hetzelfde format als we vandaag hebben gedaan.
Juist. Dus volgens mij eindigen we met dat was hem weer voor deze week. Tot volgende week en vergeet niet, niet bang zijn, gewoon doen.